Goedemorgen. Wat een fantastisch lied was het van... Ja, dit ook trouwens, daar niet van. Allebei mooie liederen. Maar was dat echt het lied wat jij opgaf, dat meisje, of niet? Dat lied hiervoor? Ja, ik denk, we kregen een kinderlied en toen kregen we dit lied. Ik denk, zo, die was echt mooi. Nou ken ik het lied wel, maar ja, hij is sowieso mooi. Maar ik zat weer eventjes terug. Als je echt op de oceaan vaart, echt 5 kilometer onder je hebt, of in een storm, en dat heb ik meegemaakt, dan spreekt het helemaal. En misschien heb je zelf wel eens een storm meegemaakt in je eigen leven, dan spreekt het net zoveel. Maar ik was even terug op de logos. Ik kan er niks aan doen. Maar heel mooi lied. Laten we een zegen vragen over Gods woord. Vader, dank u wel, Heer, dat we met deze liederen, Heer Jezus, dingen toe mogen zingen naar u. Naar God van hemel en aarde. Majesteit. Als er stormen zijn, dan blijf ik op u vertrouwen. Dan volg ik u allerlei dingen die we gezongen hebben. En Heer, in de strijd van het leven is het soms moeilijk. Maar als we dan op een plek zijn, Heer, hier waar u in ons midden bent, in uw gemeente. We hebben het er net gebeden, waar 2 of 3 vergaderd zijn. Daar ben ik in jullie midden. U bent hier. Dan roepen we het soms uit. Dan zingen we het, Heer, ondanks dat we het misschien niet zien, niet ervaren. Maar dan is het diepste verlangen. U bent majesteit. We willen u volgen. We willen u dienen. En we vragen zo, Heer Jezus, een zegen over uw woord. Dat we vanmorgen een ontmoeting mogen hebben met u. We zitten in een lijdenstijd, zoals we dat zo mooi noemen. 40 dagen vaste tijd. Wetende dat we naar Pasen toe gaan. Dat er een opstanding plaatsgevonden heeft, Heer. Maar dat er een geweldig werk door u volbracht is. Ongekend. Maar Heer Jezus, we danken u voor dat u die weg ging voor ons. En dat u daarom de gemeente heeft. Omdat u opgestaan bent en leeft. En u bent hier. Heere God, we geven u de plek die u toekomt. U bent koning Jezus. En we vragen u of u ons wilt zegenen, omdat we het nodig hebben. Dat we een zegen mogen zijn voor anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Heb je de afstandsbediening nog? Ja, dat ga je niet. Ja, dat ga je niet, jongen. Anders stoppen we er gewoon mee. Hè. We gaan het gewoon proberen. Doet hij het niet, doet hij het niet. Dan maakt het ook niet uit. Dat doen we gewoon zonder. We gaan het hebben over vrouwen in de Bijbel. En we gaan het hebben over het boek Rut. Ongelooflijk mooi boek. Echt waar, ja, is echt ongelooflijk mooi. Ik kan absoluut niet alles behandelen. Dat gaan we ook niet doen. Ik heb al een paar keer erover mogen spreken. Ik doe dat ook gewoon in andere gemeentes. Je leert er zelf het meest van. Dat is echt waar, want elke keer moet je het er weer over hebben. Of moet je. Elke keer wil je het er weer over hebben. En dan leer je weer wat nieuws. Maar we gaan kijken naar het eerste hoofdstuk. Wat is dat ding? Die is hier. Rut 1. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn vrouw en zijn 2 zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi. En zijn 2 zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efraïten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdelingen wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar 2 zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orfa en die andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierf ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: ga jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstte zij in tranen uit en zeiden: maar wij willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren. Zelf al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld. Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heere heeft zich tegen mij gekeerd. En opnieuw begonnen ze te huilen. Orfa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en naar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u kunnen scheiden. Naomi zag dat Rut vast besloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. En overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem me Mara. Want de onzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles. Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkeren. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd? Nu de onzagwekkende mij kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze samen terug uit Moab. Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Tot zover. En dan moet ik hem even hier zoeken. Ja, ik heb zelf altijd een nieuwe statenvertaling. En dan weet je een beetje waar alles staat. En dan denkt die andere bij. Dan ben ik altijd kwijt. Dus daarom pak ik toch wel eventjes de andere. Het boek Rut heeft een hele diepe betekenis. Daar gaan we niet helemaal naar kijken. Naomi en Rut, weet je, je kan de Israël inlezen. De Israël wat afgevallen is. En weet ik het allemaal. Ongelooflijk boeiend. Nou, dan zou ik maar eens een keer op internet gaan zoeken naar ONL of zo. Dan krijg je alles te horen. Die gaat daar veel dieper op in. Dat zijn echt lezingen, dat doen we niet. Wij kijken naar het verhaal en proberen het wel op ons te plaatsen. We kijken naar beelden die erin zitten en waar wij van kunnen leren. We zien het boek staan tussen Richteren en Samuel. En het is eigenlijk een boek wat spreekt van het voorgeslacht van David. Koning David, en daar kom je dan tegen. En zo eindigt het boek ook, weet je, David eindigt hij ook mee. En dan begint het boek Samuel. Nou, we gaan kijken naar drie dingen. Kijken of hij doet en of het te lezen is. Ja, dat is wel aardig te doen, toch? We gaan kijken naar dood in Moab, terugkeer naar Bethlehem en het geloof van Rut. Daar gaan we naar kijken. En je leest hier van een aantal dingen. Rut is een Moabitische. En Rut wordt ook wel gezien als het beeld van het overblijfsel van Israël, wat ik er net ook aanhaalt. En dan zie je dat Rut dadelijk weer aangenomen wordt door Boas. Boas, een beeld van de Heer Jezus, die kom je dadelijk in hoofdstuk 2, 3 en 4 tegen. Maar nogmaals, dat laten we liggen, want dan wordt het veel te lang. Wat wel belangrijk is, is de namen. We lezen hier een verhaal waar je een man tegenkomt en een vrouw. Naomi en Elimelech. En zij trekken weg vanuit Israël naar Moab. Nou ja, dat doen wel meer mensen, zou je zeggen. Alleen, het is wel belangrijk, ze trekken vanuit Israël weg. Elimelech, en dat heb ik de vorige keer in de vorige preek al heel kort genoemd een keer, als het goed is. Maar Elimelech betekent, mijn God is koning. Belangrijk. Mijn God is koning. Naomi betekent vreugde. En beide spreken namelijk over de verhouding tussen God en zijn volk. Mijn God is koning en vreugde. Die zijn gekoppeld aan elkaar. Die hebben een huwelijk met elkaar. En wat zie je dan heel raar? Bethlehem betekent broodhuis. Je zit daar eigenlijk op de plek waar je het goed zou verwachten. Broodhuis ligt in Juda. Lofprijzing. Allemaal verschrikkelijk mooie dingen die bij elkaar. Mijn God is koning, liefdevol, bij het broodhuis, lofprijzing. Helemaal bij elkaar verbonden. En je ziet hier iets ontstaan. Bethlehem heeft geen brood. Dat is bijzonder. Want het boek begint ook zo van, er staat er is een hongersnood. En als er vaak een hongersnood genoemd wordt in de Bijbel, is het vaak een oordeel van God. We weten niet of het hier plaatsvindt. Maar als je dat terugleest in het Oude Testament, is dat vaak wel zo. Er zijn verschillende schriftgedeeltes, Leviticus 26, vers 18, Deuteronomium 28, 1 Koningen 17, Amos 4, Haggai 1, allemaal hongersnood, oordeel van God. En dan, we trekken dit in lijn, hè, schrift met schrift vergelijken, laat het hier zo zijn. Ook als het niet zo zou zijn. We lezen nergens, want het is ook wel eens interessant, want je bent altijd gefocust op wat we lezen, maar we lezen ook nergens dat Elimelech aan God vraagt, moet ik wegtrekken? Misschien heeft hij het wel gedaan, maar we gaan uit wat we hebben. Hij trekt weg uit Bethlehem naar Moab. Dat is helemaal niet zo ver weg, dat is 40 à 50 kilometer. Ik denk dan van, wat zouden wij gedaan hebben? Dan zit je in Bethlehem, broodhuis, weet je, lofprijzing, Juda, en er is geen brood. Dan denk je, nou ja, ik heb een gezinnetje, ik ga toch maar naar veilige grond. En we gaan naar een weg of naar een plaats waar we misschien niet moeten zijn. Weet je wat ook interessant is? Richteren, die staat voor Rut. Richteren 2 staat dit. Jozua was gestorven en er stond een generatie op die de Heere niet kende. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Rut is in de tijd van de Richteren. Het staat er wel achter, want het is een apart boek. Maar het is in de tijd van de Richteren. Zou het kunnen dat Elimelech ook dacht van, nou, laat ik maar op safe gaan. Mijn God is koning. En het boeiende is, waar trekt hij naartoe? Hij trekt naar Moab. En Moab is een zeer slechte plaats. Hij trekt weg vanuit Bethlehem en Juda en gaat als vreemdeling naar Moab. Dat staat er. Vreemdeling. Hij verbond zich niet aan het volk. Eventjes weg van de plek. 40, 50 kilometer, 2 dagen lopen. Laat hij er 3 over gedaan hebben. Had vrouwen bij zich. Misschien dat hij iets en vrouw bij zich. Nee, maar, ja, nee, maar is gewoon zo iets zwakker. Rustiger aan. We doen rustiger aan. Wat gebeurt er als hij... Dit zegt veel van jullie, hè? Als je natuurlijk hierover gaat lachen in 1 keer van hoe je beeld van vrouw is. Maar goed. Nee, maar het is zo, die loopt misschien iets langzaam. Leider 2 of 3 dagen over gedaan hebben. Dat hij rekening houdt met zijn vrouw. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Hij komt daaraan en hij blijft daar bijna meer dan 10 jaar. Als vreemdeling. Zijn zonen trouwen met Moabitische vrouwen. Dat was helemaal de bedoeling niet. Je moest namelijk met een Israëliet trouwen. Liefst vanuit je eigen stam ook nog. En dan lees je ook iets bijzonders. Ik noem gewoon de dingen. Ik hoop dat u daar denkt van, wauw, er zitten veel dingen in. 10 jaar lang waren ze getrouwd. Dat lees je. Het staat geloof ik, ja, dan moet ik daar maar bij. Maar 10 jaar. We lezen nergens over een kind. Moet je denken in die cultuur. Nou, dat is binnen 1 jaar een kind hoor. 10 jaar lang geen kind. Dat zegt iets, geeft verdriet. En hij woont daar en dan Elimelech valt weg. Vreugde, hè? Of dat was Naomi. De zonen vallen weg. En ze blijft over met 2 schoondochters. En wat zegt ze dan in hetzelfde hoofdstuk nog, als ze terugkomt in Bethlehem, noem mij maar Mara. Ze geeft wel 4, 5 keer de schuld aan God. God is mij, hard voor me geweest. Elke keer lezen we terug. De vraag zou beter zijn, ben ik niet naar een verkeerd gebied getrokken en is dat niet het gevolg van wat ik gedaan heb? Gelukkig lees je als je doorleest dat haar bitterheid helemaal vreugdevol wordt. Hè? Hoofdstuk 4, als er een zoon weer geboren wordt. Maar dat ligt nog in de toekomst. Maar dat zijn denk ik spiegels voor ons, als we naar onszelf spiegelen. Dat we denken van, wat doen we, waar gaan wij heen en welke besluiten nemen? Ik wil 1 ding nog uitleggen en dat heeft met Moab te maken. In Genesis 19 vinden we de roots van de Moabieten. Moab was een zoon van Lot en 1 van zijn dochters. Nadat Lot en zijn gezin gevlucht was, omdat God de steden Sodom en Gomorra vernietigd had, waren zij achtergebleven in een grot. Job dochters hadden geen mannen. En voerde hun vader dronken, ze misleidde hem, zodat ze beide zwanger werden, waren 2 dochters. Daar kwamen de Moabieten en de Ammonieten uit voort. Uit incest. Volken die niks met God wilden te maken hebben. Niets. En ze trokken even vreemdelingen. Zomaar, heel even. Maar ze bleven meer dan 10 jaar. En als ons beeld, als wij zeggen, mijn God is koning. De stormen slaan toe. Een kinderlied, noem ik het eventjes zo. Als ze stormen, wat doen wij? Brengen wij ons schip naar een haven waar we denken van, hier moeten we niet zijn, maar zo even. Even maar. En voordat we dat weten, trouwen onze kinderen met anderen. Voor mij een pijnlijke. Maar we hebben het niet allemaal in onze hand. Maar ik noem het wel. Waar brengen wij onze kinderen heen? cruciaal, ouders. Waar brengen wij onze kinderen heen? Ja, ze mogen het zelf beslissen. En ik heb ook een dochter die een eigen weg gaat. Dus ik neem de vrijmoedigheid om het te zeggen. Dus het is niet zo, ja, bij jou gaat alles goed. Het gaat gelukkig redelijk goed, gewoon met mijn dochters. Daar gaat het niet om, maar geestelijk zou ik ze anders willen zien. Maar het is gewoon een vraag die we mogen stellen, toch? Dat je zegt van, Heer, breng ik ze naar Moab omdat het veilig is. Of zeg van, Heer, ik blijf in Bethel, ook als het dor en droog is. Maar ik leg mij bij u neer. Hier is de plaats van het broodhuis. Hier heeft u me geplaatst. Hier is de plek van lofprijzing. Ik snap het niet, ik heb geen voedsel, maar ik ga terug naar u. Ik vergeestelijk het even. Maar gewoon voor ons als spiegel, dat we dadelijk weggaan. Dat je denkt, is mijn God nog koning? Ben ik verbitterd? Zit ik hier met mijn handen omhoog? Of wilde ik eigenlijk staan, maar ik doe het eigenlijk niet, omdat ik van ja. Dat denkt de vraag van vanmorgen. Liefdevol, vreugdevol werd bitterheid. Omdat ze op een plaats was waar ze niet moest zijn. Ze verloor alles. Wij weten hoe hoogmoedig Moab is. Wat het hooghartig. We kennen zijn zelfgenoegzaamheid, zijn eigendunk, zijn grenzeloze eigenwaan. Moab's grootspraak stoelt op niets, zegt Jesaja 16. En we zoeken soms plekken op waar we weten dat het niet goed is. Waar we weten waar we niet moeten zijn. Maar we zijn als vreemdelingen, zeggen we dan. Nee, even. Elke zondag ben ik toch hier? Ja, nee, tuurlijk. Dan zijn we onder de Gods vleugels. Hoofdstuk 2. Waar Rut komt bij Boas en die zegt van, je bent onder de vleugels van de God van Israël gekomen. Dat doen wij ook, zondag. En dan voel je soms de Heilige Geest, dan voel je de gemeenschap van elkaar. Terwijl je eigen leven de 6 dagen in de week gewoon moeilijk is. Dan voel je het toch fijn. Nou, dat is ook de gemeente. Daarom heb je elkaar ook nodig. Ik geef nog even iets verder. In hoofdstuk 2 wordt er gezegd, als Rut op het veld van Boas komt. Ik doe mijn grote stappen. Maar ik weet niet of ik het andere hoofdstuk ga doen in de toekomst, vandaar. Wat wordt er dan gedaan? Dan wordt er dan gezegd van, je bent onder de vleugels van God gekomen. Heel veel christenen doen dat. In hoofdstuk 3, dan zie je Rut een losser zoeken. Dan zegt ze, ik zoek iemand die mij genadig kan zijn. Ze zocht geen veld, ze zocht een persoon. En ze legt aan de voeten van Boas neer. Niet aan de zijkant, niet als partner, als dienstknecht. En wat zegt ze dan tegen Boas? Spreid uw vleugels over mij heen. En ik denk dat dat voor ons heel belangrijk is. Want wat christenen soms doen, is toch stiekem naar Moab gaan en proberen daar in Moab de dingen te zoeken die we denken nodig te hebben. Terugkeren naar Bethlehem, wat ze gedaan hebben. En nog steeds die bitterheid in zich hebben. En nog steeds het verdriet hebben. Nou, dat moet je bij de Heer brengen. En weet je wat er dan in hoofdstuk 2 komt? Boas kijkt rond en die ziet Rut. Wie is dat? En zo is het vanmorgen dat God zegt van, ik zie je zitten. Ik zie jou. Misschien was ze wel hartstikke mooi, weet jij wel. De meeste mensen zijn mooi in de Bijbel, hè? Jozef was mooi om te zien. David was mooi. Lees je vaak, misschien was ze wel mooi, maar dat maakt niet uit. Boas zag haar op het veld. Wie is dat? Dat is de Moabitische. Die zorgt voor Naomi. En haar vele werk, zo, die werkt. Ze had bijna geen tijd om te drinken. En wat doet ze? Of wat doet hij? Zegt, kom hier. Niet langs de randen van het veld. Kom tussen de schoven. Ga niet naar een ander veld. Ga niet naar een ander veld. 2 keer. Is niet fantastisch? En dan zie je dat ze onder de vleugel van God komt. Maar dan heb je nog geen relatie. En op het moment dat ze bij Boas komt, kijkt ze hem recht in zijn ogen. En dan zegt ze, spreid uw vleugel over mij. Waar staat u? Waar staat u in uw christelijk leven? Misschien ben je die hele weg al gegaan, hè? Want het kan heel goed. En is het meer een spiegel dat je denkt, hé, waar sta ik? En wat zegt hij dan? Ik zal lossen. Hij wilde het land niet van Naomi hebben. Hij wilde Rut hebben. En dat zie je in hoofdstuk 4. Want dan zegt hij heel goed tegen mensen die het verhaal kennen. Jij lost niet, dan zal ik lossen en Rut tot mijn vrouw nemen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er een kind geboren en dan zie je de bitterheid van Naomi tot vreugde komen. En dat is de plek waar wij horen te leven. In die vreugdevolle plek van de geboorte van die zoon. 4 punten. Moab, Bethlehem, als je terug bent, teruggekeerd. Of misschien leef je in Moab en heb je nooit gekend. Baby Bethlehem. En ben nog steeds bitter. Zit je onder zijn vleugel, maar heb je geen relatie. Op zijn veld, letterlijk bij de Heer Jezus. Heer, geef mij uw vleugel over mij heen. Maar dan ook de vreugde. Waar bevindt u zichzelf? 4 punten. Hoeft niet te antwoorden, maar neem hem wel mee. Nou, dan gaan we heel snel. Oh, hij slaat complete plaatjes over, joh. Nou, geeft niks. Dan laat het gewoon in. Nee, dat geeft niks, joh. Gewoon laten zitten. Hij is weer helemaal terug. Leuk, hè, die techniek. Kijk, ik had dit namelijk, want hij doet het niet helemaal. Maar goed, dan ga ik het ook niet vertellen. Maakt niet uit. Terugkeer naar Bethlehem. Moabitische vrouwen die gaan mee. Zij trekt terug naar Bethlehem. En wat gebeurt er? Ze zegt van, joh, blijven jullie hier. 3 keer, zegt ze het. Ze echt nadrukkelijk. Blijf toch hier, blijf toch hier. En dan komt het bekende voorbeeld. Wat zegt Rut? Nee, ik ga met u mee. En het belangrijkste daarvan is dat ze zich verbindt met de God van Israël. Ze zegt een aantal zaken en dat zullen we zo meteen zien. Orfa geeft affectie. Rut geeft haar hart. Die geeft letterlijk haar hart. Ik ga met u mee. Ik hang aan u. Aankleven, zegt het woord. Als je letterlijk in de grondtekst reikt. Moet ik zo zien, weet je, dat er iemand aan je been hangt. Weet je, van, net zoals je kind vroeger. Ja, laat nou, ga nou weg, laat, blijf nou hier. Maar je blijft vasthouden. Dat hebben we allemaal wel eens gedaan bij je vader, toch? En dan liep hij zo door het huis. Ik in ieder geval wel. Maar daar moest ik aan denken. Dus ik hou me aan u vast. Ik laat niet los. Hoe reageren wij op zo'n moment? Naomi keerde namelijk terug toen zij hoorde dat het lot, of in ieder geval dat God zijn volk weer het lot aantrok. Aantrof. En het eten kwam weer daarbij. Dat zie je in Rut 1 vers 6. God nam het initiatief. En op het moment dat ze alles kwijt was, keerde ze pas terug. En dat is misschien ook onze manier om terug te keren naar Bethlehem. Stel dat we op terreinen komen waar we niet horen als christen. Dat we gewoon echt zeggen, oké, alles moet ik loslaten. En daarom leg ik de hele weg uit die Rut gaat. Want het gaat om die laatste vreugde. En dat u die vreugde weer ziet, want die vreugde is er. De Heer Jezus ziet u. De Heer Jezus ziet jou, hoe jong je ook bent. En die vreugde van die Zoon mogen wij dagelijks ervaren. En als je dat niet kent, bevind je je op de verkeerde plek. Even gewoon op het heel scherm te zeggen. Dat je soms wel eens een beetje kan switchen, daar zijn we mens voor. God weet dat. Maar de vreugde van de verlossing die wij hebben, daar mogen wij elke dag in leven. En ik ben echt een Calvinistisch iemand. Dat is echt waar. Maar als je dit in Zuid-Amerika zegt, dan gaat er toch echt iets door de gemeente heen. Halleluja, hoe je mensen zeggen. Ja! Hoeft niet trouwens, hè? Niet doen hoor, want wees gewoon jezelf. Maar ik hoop wel dat er van binnen iets gebeurt. Dat Gods geest het laat zien. Je bent een zoon van mij. Je bent een kind van mij. De lijdenstijd. Al die lijden heb ik voor jou gedaan. En niet voor al die andere christenen. Voor jou. Daar gaat het om. En nog steeds zitten ze... Ja, maar ja, dat kan niet. Dat kan wel en dat is Gods woord. Hij heeft alles gedragen. Voor jou. Zonder leeftijd eraan. Zonder geslacht eraan. Jij zoals je hier zit en vul je eigen naam erin. Over 2 weken vieren we het weer. Al die ellende en toorn is op de Heer Jezus Christus gekomen... om jou te redden. Is het niet fantastisch? Dat is die vreugde. Dat je automatisch op je knieën gaat. Misschien wel helemaal alleen maar in je eigen kamertje. Want zo ben ik ook. Ik sta met mijn handen wel eens overeind hoor. Ik kan niet voorstellen. Maar dat doe ik helemaal alleen. Zelden doe ik het in de gemeenschap. Dat is gewoon hoe ik ben. Maar dat geeft niet. Maar er zijn momenten dat je misschien op je eigen stoel zit. En dat je in je hoofd lang uitgaat voor God. Dat je niet anders kan. En sommigen doen het letterlijk. Gewoon doen. Misschien je eigen binnenkamer dan, hè? Dat geeft niks. Maar dat je die vreugde ervaart, ik ben gered. En ik zou echt willen vragen, als u dat niet kent, ga dan eens naar een oudste en vraag gewoon eens gebed. Vind ik ook zo wonderlijk. Dat we daar een gigantische berg van maken. Ja, een beetje bed gevraagd voor iemand anders. Ze zien me al aankomen. We horen bij elkaar. Niemand heeft ons uitgekozen. Als je dat anders bij elkaar ziet zitten van deze kant, dan denk ik, nou, dan moet toch iemand het bij elkaar gebracht hebben. Dat geldt voor elke gemeente. Laat me eerlijk wezen. Is nou iedereen die hier zit, zou dat je vrienden geweest zijn als je bij de voetbal zou zitten? Wij hebben iets veel groters. De Heer Jezus Christus. Die brengt ons bij elkaar. Daarom is het zo bijzonder, als je mag spreken ergens, dat je zegt, er zitten mijn broers en zussen. Dat is gewoon echt ongelooflijk gaaf. En zeker nog als er verschillende nationaliteiten door elkaar lopen. Er staat dadelijk voor die troon een menigte die niet te tellen is. Staat daar letterlijk. Is niet te tellen. Allemaal in aanbidding voor die ene God, de Heer Jezus Christus. God zelf. Orfa keert terug. Rut klampte zich aan. Vers 1, vers 14. En dan doet ze 7 uitspraken. Nou ja, laat ik me, nu blijf ik er vanaf. Zij zegt namelijk, waar u heen gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Is het onze wens om onvoorwaardelijk de Heer Jezus te volgen? Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ze verklaart zich één met Gods volk. Ze kiest de mensen niet met wie ze zich verbindt. Geldt voor ons ook. Maar de Heer Jezus, daar verbindt ze zich aan, daar verbinden wij ons aan. Uw volk is mijn volk. Uw kinderen hierin zijn mijn broers en zussen. En als er iets zit tussen een broers en zus, dan roep ik u op, staande op het woord van God, dan ga je naar je broer en zus en dan maak je het recht. Simpel. Moeilijk? Ja. Maar dan gaan we de geest de ruimte geven, dan we niet weten wat er gaat gebeuren. Dan komt de vergeving. Dan gaan we dat doen wat de Heer Jezus gedaan heeft voor ons. Waar u sterft, zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. Ze verbindt zich tot de dood met Naomi. Het einde van een egoïstisch leven. Christus dood verbindt ons met God en eindigt onze vreemdelingenschap. 1 Kolossenzen 1 vers 13. Mijn lijftekst. Zo verschrikkelijk mooi, ik heb het vaak gezegd. Je bent uit de macht van de duisternis getrokken en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dat is asiel krijgen. Daar kunnen we er een hoop van leren. Moeten we goed voor ons houden. Zeker als we praten over de vluchtelingenstroom. Oh, wat kunnen christenen hard zijn. Wat kunnen christenen ongelooflijk domme opmerkingen maken. Laten ze lekker daar blijven, weet ik het allemaal. We zijn zelf met de zonde nog veel erger. Totaal naar een ander rijk gebracht. En dan staat dat vers erachter waar je de vergeving van je zonde hebt gekregen. Ongekend krachtig. De macht van de duisternis staat er. Dat is letterlijk de macht. Die is verbroken. Die is verbroken. Dat staat er. Dat is toch niet te geloven? Dat we er nog onder lijden en fouten maken, dat zij zo. Maar de macht van de duisternis is verbroken. Christus regeert. Hij is overwonnen. En wat lezen we dan? Alleen de dood zal van mij van hen scheiden. Ze wil niet als vreemdeling voor even in Israël blijven. Ze wil voor altijd blijven. En als komen, dan is er opwinding in de stad. Toen ik hier wegging, had ik alles. Maar de Heer heeft met lege handen laten terugkomen. Ik had het er net al gezegd. Als wij naar de Heer gaan, dan kunnen we niet zeggen, nou, heer, ik heb toch zoveel keer gesproken per jaar en in de hoek heb ik al jaren geweest. Dat is allemaal niks. Niks kan je brengen. Dan zeg je, Heer, wat ik heb, leg ik voor u neer. Het is alles wat u doet. Rut had niets. Niets. Ze ging naar een vreemd volk. Ze verbond zich aan Naomi. Je komt onder zijn vleugels van God schuilen. En daarna ging ze steeds verder. Maar ze had niets, maar niets te brengen. En weet je wat nou zo mooi is op het allerlaatst? Ze was zelf weggegaan, ze was vol vertrokken, zegt ze. God was het die haar deed terugkeren. Dat gebeurde toen ze leeg was. En in het allerlaatste vers, vers 22, staat er één woord. En die is ook heel mooi. Want er wordt namelijk gesproken over de gerstenoog. Zo kwamen zij terug uit Moab. Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoog. Dat is eind april, begin mei. Het volk is bezig met het binnenhalen van de eerstelingen van het Pascha. Mooi, hè? De eerstelingen van het Pascha, dat is wat ze ophalen en dat geven ze dan aan God terug. Op het moment dat de Heer Jezus Christus opstaat, is het op het moment dat de eerstelingen verzameld worden. Op dat moment gaan de rabbijnen gaan het veld in en gaan de eerstelingen ophalen. En dan staat Jezus op het graf. Hij is de eersteling. Hij is het die voorgaat. Hij is het die eerst door de dood getrokken is. En wij, met hem. We zijn letterlijk door de dood. De dood is overwonnen. En dan allemaal uit Rut. Ik snap best wel dat we een beetje een zijweg ingaan. Maar ik denk, we kunnen bij Rut blijven hangen en een historisch verhaal lezen. Maar ik denk dat we bij de Heer Jezus Christus moeten komen. 1 Korinther 15 zegt dit, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Herstel gaat het hele boek over. Herstel vindt plaats op deze grondslag. Ik heb het schets gedaan over het hele boek Rut. Dat heb ik bewust gedaan. We zagen dat ze dit leven, mijn God is koning, vreugdevol, broodhuis, lofprijs. Ze trekken weg naar een gebied waar ze niet horen. Er is geen lofprijs. Er is geen vreugde, dat wordt bitterheid. Mijn God is koning sterft. Zelfs haar twee zonen sterven. Ellende op ellende. Dan hoort ze van de goedheid weer, van er is weer brood, keert ze terug. Maar ze zegt nog steeds bitter. Noem mij bitterheid. En ik mag hopen dat als u hier zit, dat u niet dat beeld bent. Dat u niet onder de vleugel bent van God. En je leeft met een bitter hart. Met eigenlijk van, mijn God heeft dit gedaan. Terwijl wij verantwoordelijk zijn voor de daden die wij doen. Mijn God heeft dit gedaan. Terwijl wij verantwoordelijk zijn voor de weg die we ingeslagen zijn. Is het niet gepast om dan leeg naar God terug te keren? En dan letterlijk naar de Heer Jezus. Rut lag zich letterlijk neer. Maar dat we ook gewoon naar de Heer Jezus kunnen zeggen van, Heer, hier ben ik, aan uw voeten. Dat is trouwens de derde preek, zo heet het ook. Aan uw voeten. Er is geen betere plaats. En dat je me rechtstreeks aankijkt. Want dat doet de Heer Jezus gewoon. Hè? Die loopt niet weg, die doet niet zo. Die zegt, zeg het maar. Wilt u uw vleugel over mij slaan? Wilt u mijn bitterheid weghalen? Wilt u mijn pijn en verdriet weghalen? Ofwel is het gewoon van, Heer, ik ben vol vreugde bij u. Ik leg me aan uw voeten neer. Sla uw vleugel over mij. En dan gaan we door. En dan zegt hij, ik heb jou gelost. Ik heb jou gelost. Over 2 weken ga je het met z'n allen weer vieren. Er is verlossing. Gaan we nu vieren. Dat is wat het avondmaal inhoudt. Niet alleen hier, hè. Weet je wat dit mooi is? Zelfs in de hemelse gewesten kijken ze dadelijk toe. En prokelen we meer de dood van de Heer Jezus Christus. En wij weten één ding. Hij is opgestaan. En die vreugde. Dat is wat God vanmorgen zegt. Wil je weer terugkeren in die vreugde? Laten we een zegen vragen. Vader in de hemel, we mogen u danken voor de dingen die u geeft. We hebben veel gehoord. En Heer, het is fantastisch om uw woord te lezen, Heer Jezus, en in te zien van wie u bent en wat u gedaan heeft voor ons. Maar we willen voorbij de theorie. We willen u ervaren, letterlijk Heer, in ons leven. En als we misschien in Moab terechtgekomen zijn, Heer, dan belijden we onze zonden en komen we leeg bij u terug. Hier in uw gemeente, onder uw vleugel. En dan spreken we u aan, Heer Jezus, misschien niet durvende, kijken we maar alleen naar uw voeten. Waar we de kruisingsgaten inzien, Heer, en zeggen tegen u, sla uw vleugel over mij heen. En Heer Jezus, dat we dan in de vreugde mogen gebracht worden, omdat u, uw Heilige Geest, zoals Efeze 1 vers 13 zegt, je bent gebrandmerkt met de Heilige Geest. Dat die Geest, Heer, in ons hart vreugde mag brengen, Heer, omdat we gered en verlost zijn voor tijd en eeuwigheid. Het kost u alles en u geeft ons zoveel. Heer Jezus, u bent koning Jezus. We danken u voor wie u bent. Geprezen zij uw naam. Amen.